We gaan weer verder met het eerste gedeelte over profetisch programma. Hè? Je ziet het schema is weer dichtgeklopt. We zitten nu in de tijd dat de Heer Jezus, de tweede komst van Christus, naar de aarde gekomen is. Dat hebben we, dus sla de Bijbel open in Openbaring 20. We hebben de vorige keer gezien dat Satan gevallen is, vanaf het begin af aan al. Hij was volmaakt in al zijn wegen. Hij is uit de derde hemel gegooid. En zo gaat hij steeds verder en verder. En wij zijn nu in Openbaring 20 vers 4, waar Satan inmiddels opgesloten is in de, in vers 3 zegt hij, in de afgrond, ja. En in Jesaja staat aan de zijden van de kuil. Dat betekent dat in die afgrond zit hij, is een aparte gedeelte waar hij daar opgesloten is. Voor 1000 jaren lang. En we hebben ook gezien waarom, ja. Omdat hij, het staat er ook trouwens in het vers, opdat hij de volk in vers 3 niet meer verleiden zou. Dus de mensen zijn helemaal, hebben alleen de zondige natuur nog, ja, en hebben geen excuus. En het is niet Satan die hun verleidt, zoals Jacobus ook duidelijk aan ons leert. Hij verleidt ons wel natuurlijk, maar uiteindelijk zijn we allemaal zelf verantwoordelijk voor de zonde die we doen. Goed, we zijn in vers 4 uitgekomen, of daar gaan we nu mee verder. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, degene die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofden, hoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overige der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en Christus zijn. En zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Laten we eerst open in gebed. Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u, Vader, dat u zo goed voor ons bent. Maar dat we ook uw plan begrijpen. We hebben wel een schema zo aan de muur hangen. Maar uiteindelijk, Vader, zonder het schema kunnen we het ook begrijpen. Want uw woord laat het ons duidelijk zien. En we moeten gewoon geloven wat er staat. En dan werkt het ook in ons en dan gaan we dat hele plan van nu ook begrijpen. Vader, zo bid ik ook daarom ook voor verlichting op het woord van nu ook weer in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Nou, je ziet hier elke keer 1000 jaar staan. Ja, en dat zien we helemaal niet in het Oude Testament. Het is Johannes de Apostel die dat aan ons openbaart, dat het 1000 jaar is. Maar het koninkrijk in het Oude Testament, als het voorspeld wordt, is het een eeuwig koninkrijk. En 1000 jaar is toch begrensd, ja. Maar dan gaan we ook zien, het is een soort voorspel, ja. En uiteindelijk, als Satan losgelaten is en dan verleidt je nog vele mensen, dan zal het eeuwig koninkrijk, het is een eeuwig koninkrijk, ja. Maar alleen met een onderbreking van even. Dat is 1000 jaar, even een onderbreking en dan veranderen er nog een paar dingen. Maar dat gaan we in de toekomst nog zien. We hebben in ieder geval gezien dat Satan die wordt opgesloten. En we weten ook dat het oordeel, misschien is dat even, gauw even kijken in Jesaja, even het Oude Testament, wil ik toch even aan jullie laten zien, Jesaja 34 vers 5. Want ja, waar is onze plek, hè? Jesaja 34 vers 5, wij zijn bij de Heren. Ja, want het lichaam van Christus, want wij moeten denken zoals profetisch plan is, hè? Niet zoals het lichaam van Christus, want dat schema is dicht, u ziet, wij zijn er niet als we dit lezen. Wij zijn weg, wij zijn bij de Heren. De opname is geweest, de dag des Heren, de 70ste jaarweek van Daniel, ook wel genoemd, is begonnen. Nou, kijk in Jesaja 34 vers 5, daar staat, want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbannen heb. En dan moet u er ook nog even een paar bladzijden terug naar 24 vers 21. En dan zien we precies hoe de volgorde is van het oordeel van God. En dan zien we ook de plek van het lichaam van Christus. Want wij staan hier wel niet in het Oude Testament, maar let op. En het zal geschieden te dien dagen dat de Heer de bezoeking doen zal over de heerschade des hogen in de hoogte. En over de koning des aardbodems en op de aardbodem. Dus waar begint het? Het zwaard, het oordeel. Nou, dat begint hier. Ja, is de aarde en hebben hier de hemel eromheen. Dus hier is de derde hemel en dan begint hij dus hier, de oogst en de macht, de lucht. Satan en zijn engelen zijn in de tweede en de eerste en de tweede hemel, ja. En het begint in de hemel, dus de Heer komt vanuit de hemel. En dan werpt hij Satan, begint eerst hier het oordeel. En dan uiteindelijk op aarde. Dus als die komt bij de tweede komst voor het koninkrijk, zie je, dan is die eerst, heeft die Satan en zijn engel op de aarde geworpen. Dat lezen we in Openbaring 12. En dan gaat hij op aarde verder. Dus het begint daar. Nou, en dan zien we gelijk waarom. Omdat wij kennen het plan van God. Wij zijn natuurlijk bezig nu met alles wat op aarde is. Maar als je het schema openklapt, dan spreken we over het lichaam van Christus. En wij hebben het over onze hemelse bestemming. Onze bestemming is in de hemelen. Dus als wij zeggen altijd, zo ben ik ook opgevoed. Ja, als je gelovig bent, dan ga je naar de hemel. En dat klopt. Maar een Jood, als hij gelovig is en hij sterft, gaat hij niet naar de hemel. Want zijn toekomst is het koninkrijk op aarde. Dus dat is de hemel op aarde, zeggen we ze wel eens, hè? De hemel op aarde. Dus werkelijk de hemel op aarde. Het koninkrijk van de hemelen. Hè? Op aarde. Niet het koninkrijk in de hemelen. Wij gaan naar het koninkrijk in de hemel. Zij zijn in het koninkrijk op aarde. Nou, maar het begint dus. Dus God, Christus veegt in feite alles schoon. Dus de Satan en zijn overheden die in de opstand zijn, die heeft hij ook schoongeveegd. En daar is, zullen wij uiteindelijk geïnstalleerd worden. En nu zijn we hier op aarde. En dan zien we in Openbaring, dus waar we zaten, dan zien we, dat is achter de rug, en dan zien we opeens die tronen. En dan sla je eigenlijk een heel stuk over, want je zit eigenlijk gelijk in het koninkrijk, als je Openbaring 20 leest. Tronen, en er zal geoordeeld worden. Het zal 1000 jaar duren. Nou, wie gaan er in dat koninkrijk? Nou, dat zei ik net al, dat is Israël, ja. En wat zegt Paulus in Romeinen? Niet allen die Israël zijn, die uit Israël zijn, zijn Israël. Ja, dus dat grote volk Israël. Even kijken, ik heb hier de stift. Als ik dit moet even tekenen. Dit is de kudde Israël. En daarin heb je de KK, de kleine kudde. En die gaan het koninkrijk in. En daar is de hele grote verdrukking voor. Om dat volk te zuiveren om de ware gelovigen het koninkrijk in te doen gaan. En die worden door God gebruikt om zijn glorie aan de wereld te verkondigen en de heidenen te leren. Maar dan heeft hij natuurlijk wel gelovige overblijfsel nodig. En geen ongelovigen, die gaan niet voor hem aan de slag, om het zo maar eens te zeggen. Ongelovigen gaan nu ook niet vertellen over het lichaam van Christus. Ja, dat doen ze niet. Dat zijn wij, het lichaam van Christus. Nou, even kijken hoor. We gaan naar Matteüs 21 vers 43. 21 vers 43. Eerst wil ik beginnen dat koninkrijk. Wie gaan er niet in? Matteüs 21 vers 43. Nou, wie dachten er wel in te gaan? Dat kan je ook zeggen. Want de hoop van Israël is tenslotte het koninkrijk. Abraham, hij stierf en hij is het koninkrijk niet ingegaan. Maar hij wist, doordat ik eenmaal zal opstaan uit de dood, ga ik dat koninkrijk in. En dat lezen wij net in Openbaring. Dat is het moment waar Israël op wacht. Maar velen dachten dat koninkrijk in te gaan. En vooral de schriftgeleerden, de fariseeën. Want zij waren toch afstammelingen van Abraham. Het uitverkoren volk van God. Wij zijn de kinderen van de verbonden. Wij hebben de belofte. Wij hebben alles. Wij horen in dat volk. We zijn besneden. We hebben alles. Net zoals nu ook bijvoorbeeld. Mensen gaan naar de kerk. Ze horen bij een kerk. Ze horen bij een gemeente. Maakt niet uit wat. En door alle dingen die ze doen, ja, goede werken doen, en volgens de regels, denk eens op die manier het koninkrijk te beërven, ja, het eeuwige leven te krijgen. In die zin is er echt niks veranderd, al die tijd. Nou, kijk, Matteüs 21 vers 43, voor jezelf moet je die gelijkenis ook eens lezen over die wijngaardeniers. Maar dat wordt te veel, dat gaan we niet doen. Maar uiteindelijk, de Heer Jezus spreekt tegen de fariseeën, en de overpriesters. Kijk maar in vers 23 zie je het staan. Toen hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks. De leiders van het volk van Israël. En wat zegt hij tegen u in vers 42? Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Dus de hoeksteen, een hele belangrijke steen, ja, waar het huis op rust, die hebben ze weggegooid. En de steen, wij weten, dat is de Heer Jezus. En de schriftgeleerden, de leiders van het volk, hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem verworpen. En wat zegt de Heer Jezus in vers 43? Daarom zeg ik u lieden. Ja? De leiders, de schriftgeleerden. Dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Ja, zij waren de leiders van het volk. Zij hadden dat volk moeten leren. Ja? En over de Messias. En ze hadden het kunnen weten volgens de schriften. Alleen al volgens de berekening van Daniel hadden ze kunnen weten. Dit is de Messias. Hij komt niet eerder. Hij komt niet later. Dit is hem. Dat hadden ze het volk moeten leren. Dat hebben ze niet gedaan. Integendeel, ze hebben geroepen. Kruisigt hem. Ze hebben het volk opgestookt. Dus het koninkrijk is van hun weggenomen. Nee, het zal aan een volk gegeven worden dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenis hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Dus aan wie wordt het gegeven? Aan een volk. Nou, dus niet aan de heidenen, ja, wat vaak ook geleerd wordt. Dit koninkrijk wordt aan een volk gegeven, niet volken. Onthoud dat goed. Niet aan de heidenen, aan een volk. En welk volk spreken we dan over? Kijk, dit is het volk, de kleine kudde. Dit is het hele Israël, maar in het grote Israël zit een kleine kudde. Lucas 12, vers 32. Gaan we even lezen. Lucas 12, vers 32. Deze tekst wordt natuurlijk vaak helaas verkeerd uitgelegd, omdat men door onwetendheid, ik praat niet uit hoogmoedigheid, dat is wel het laatste wat ik wil doen, dat heeft er daarmee te maken, omdat het helaas niet geleerd wordt en men het niet weet. Maar als we de Bijbel volgen, ja, het werkt in u die gelooft. Wat zegt de schrift? En dan kunnen we hier kijken in Lucas 12, vers 32. Vrees niet, gij klein kuddeke. Zie je, daar komt het woord kleine kudde vandaan. Want het is uw vaders welbehagen, uw lieden het koninkrijk te geven. Nou, we hebben net gezien aan wie die het niet geeft. Degene die dachten, nou, wij zijn de toekomstige. Wij zijn degene die, ja? Nee. Hij zegt, van jullie wordt het afgenomen en ik geef het aan de kleine kudde. En tegen wie spreekt hij? Tegen zijn volgelingen. Tegen de gelovigen, tegen degene die de Christus erkennen als de Messias. Zoals Petrus ook zei, gij zijt de Christus, de Messias. Aan hun geeft hij het. Het is altijd anders dan dat wij denken. Het is altijd anders. God werkt altijd anders. Dus hij geeft het aan de kleine kudde, het koninkrijk. Dus we weten nu, wie gaan er niet in en wie gaan er wel in. Dus uit het volk Israël. Niet allen uit Israël zijn Israël. Niet het hele volk Israël, dat zijn de Joden. Dat zijn wel Joden, maar wat is nou een ware Jood? Die geestelijk besneden is. Dat wil zeggen, die dus zich heeft gebogen voor God. En niet uit zijn werken zoekt, maar de Messias heeft erkend. Jezus als de Messias. Daar draait het om. En die gaan erin. Nou, dan gaan we ook even naar Matteüs 25. Want gaan er dan alleen, ik geef nogmaals dus een beetje een globaal overzicht. Niet te diep, want er is zoveel meer over te zeggen natuurlijk. Als je nagaat, de brief van Paulus, ja kijk, dat is onze apostel. Ja? En als ik nou zoiets doe, kijk, nou zo ongeveer, ja, dan zeg ik nou, kijk, dit gaat over het lichaam van Christus. Dat gaat over mij. Dit stukje. De rest is allemaal voor Israël. Dat is onvoorstelbaar. Ja? Niet alleen Israël, want Israël wordt gebruikt om de heidenen het heil te verkondigen, te leren. Daarom gaan ze het koninkrijk in. En ze zullen ook aan de heidenen, en de aarde zal zijn vol van de kennis des Heren. Ze zullen de heidenen gaan leren. Dat doen ze nu niet. Dat deden ze voor dat, toen Christus kwam ook niet. Ja? Nee, dat deden ze niet. Maar dit gaat dus over het lichaam van Christus. Dus als u nagaat, de rest gaat allemaal over het koninkrijk op aarde. Dan weet je ook wel dat er heel veel in die Bijbel staat die daarover gaat. Het gaat allemaal over de dag des Heren en over het koninkrijk dat komen gaat. De hoop van het volk Israël en ook van de wereld. Want als Israël natuurlijk niet voldoet en zijn taken niet uitvoert, dan hebben de heidenen een probleem. En dat hadden we dan ook. Want ze hebben de Messias niet aangenomen. En toen is Israël gevallen. Met andere woorden, geen hoop meer, ook voor de heidenen, want ze waren afhankelijk van Israël. Maar gelukkig is de bedeling der genade gekomen met Paulus de apostel, die nu vertelt van de val van Israël is de verzoening van de hele wereld. Iedereen rechtstreeks kan nu zonder Israël rechtstreeks zaligheid krijgen door te geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Nou, Matteüs 25, Die gaan nog meer het koninkrijk in. Nou, dan gaan ook heidenen het koninkrijk in op aarde. Matteüs 25, vers 31. En dan zie je staan. En hij zal zijn engelen uitzenden. In vers 30 zie je dan, dan komt hij naar beneden, naar de aarde. Zie je, en ik zal het wel even meelezen. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten de aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien. En dan spreek ik hierover. Matthäus, oh sorry, ik zei 25, 24. En, sorry, nee, ik moet 25 vers 31 geven. Sorry, ik zit fout. Ik zocht al naar die troon en die las ik niet. Ik denk, hey. Dus in 31 zie je me, en het gaat trouwens ook over de komst van Christus. Maar hier gaat het over iets anders. Let op. Wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schaap van de bokken scheidt. Dus hij zit daar, en als het oordeel over deze wereld is gegaan, niet zo is het dat iedereen omgekomen is, ja? Maar wie gaan het koninkrijk in? Dat hebben we net gezien. Gelovige Joden, kleine kudde. Maar voor de heidenen gaan er ook het koninkrijk in. En welke dan? Want helaas, deze tekst wordt natuurlijk ook gebruikt om te laten zien, ja, je moet allemaal goed zijn voor elkaar. En als je een arme helpt en goed bent voor iemand die in de gevangenis zit, dan heb je het aan Christus gedaan. Maar wat staat hier in vers 40? U kent deze tekst waarschijnlijk, dit hoofdstuk wel, en anders moet u het thuis lezen. Maar in vers 40 zegt hij, de koning zal antwoorden en zal tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van mijn minste broeders gedaan hebt. Wie zijn de broeders van de Heer Jezus? Het Joodse volk. Ja? Dus het is net zoals in de Tweede Wereldoorlog, ja, zoals mensen de Joden hielpen, omdat ze werden vervolgd door Hitler en door de Duitsers en door de collaborateurs, ja. Zo zullen er ook heidenen straks in de grote verdrukking zijn, die de gelovige Joden zullen helpen. Die de antichrist ook niet aannemen. Die Israël en zien en de Joden zullen helpen en verbergen en zullen voeden. He, want in vers 35. Ik ben hongerig geweest, gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, gij hebt mij te drinken gegeven. Dat wil zeggen, ik heb de kleine kudde die vervolgd wordt. Ja, die nergens kan kopen. Niks. Ze hebben geen geld. Niks. Wat moet je dan? Ik was een keer bij de AXO aan het werk. In een kantine moest ik een pakketvloer leggen. Een gedeelte. En dat is al heel lang geleden. Een jaar of 10, nou meer nog. En ja, ik dacht, nou, ik ga in die kantine eten. Dus ik had niks meegenomen. En ik kon niet betalen. Want je moest een speciaal pasje hebben van het bedrijf. En dan moest je in zo'n automaat steken. En dan kreeg je daar muntjes voor. Ik weet niet precies hoe het was. En toen voelde ik even op dat moment. Ik dacht, ja, zo zal het zijn in de grote verdrukking. Ik wou al het eten zal ik liggen. En ik kon er niet aankomen. Ik mocht er niet aan zitten. En zo is het met de gelovige Jood. Is het ook zo die de antichrist niet aanneemt? Hij zal niet kunnen kopen. Hij zal vervolgd worden achterna. Dus hij zal moeten gevoed worden. Hij zal geherbergd moeten worden. Al dat soort dingen wat je hier ziet staan. En verborgen worden. En er zijn heidenen die dat doen. En dan zegt Jezus, als je dat aan hun doet, dan heb je het aan mij gedaan. Want dat zijn mijn broeders. Die zijn degene die mij hebben aangenomen en niet de antichrist hebben aanbeden. En als je het aan hun doet, doe je het ook aan mij. En dat zegt hij in vers, mijn broeders, heb je dat aan mij gedaan. Nou, en die gaan, even kijken, dat zijn degenen, kijk in vers 33. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Vanaf de grondlegging der wereld, ja. Dus als we het over het koninkrijk hebben hier, dan is dit hier Genesis. Koninkrijk, ja? Dit is het koninkrijk. Dus dit is even weg. Dit is het koninkrijk zo op aarde. Vanaf. En wij praten over een koninkrijk wat voor Genesis al God bedacht heeft. En dat is pas aan Paulus geopenbaard. Nou, de heiden die dus de Joden, de gelovige Joden ondersteunen, die gaan dus ook dat koninkrijk in. Nou, daar praten we dus over. En dus je spreekt hier eigenlijk over het oordeel van de heidenen. Matteüs 25. Dus onthoud goed, hè. We zitten dus, als je het schema voor je neus hebt. Christus komt naar de aarde. Hij zit daar op zijn troon. En hij bepaalt op dat moment wie dat koninkrijk ingaat. Dus de gelovige joden gaan erin. En dan komen de heidenen. En die gaat hij scheiden. En we gaan de bokken heen. Degene die dus niet gesteund hebben, die nog levend zijn. Nou, dat lees je aan het eind. Dan zal hij hun antwoorden zeggen. Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van de minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardig in het eeuwig leven. Dus je staat voor het koninkrijk, men heeft het al eens over de hemelpoort, bij Petrus dat verhaal. Maar letterlijk zal de Heer Jezus daar zitten en die zal bepalen, die gaat het koninkrijk in en die gaat het eeuwige vuur in, die gaat naar de hel. En zo wordt het koninkrijk gevestigd. Dus hij oordeelt op dat moment, hij zit op de troon. Nou, dan komt wel één tekst, wil ik met jullie naar 1 Petrus. Dan ga je ook steeds meer begrijpen waarom ook de Bijbel elke keer spreekt over eerst de Jood en dan de Griek. Petrus spreekt er namelijk ook over. De heidenen worden dus geoordeeld. En hoe zijn de Joden geoordeeld? Nou, het oordeel van Israël, dat is de grote verdrukking. 1 Petrus 4, vers 17. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En wie is het huis Gods? Israël. Dus Petrus, deze brief is geschreven aan de kleine kudde in de grote verdrukking. De tijd die na ons komt. En hij zegt, het oordeel begint van het huis van God. Dus als dat koninkrijk daar is, dan is het oordeel van het huis Gods is achter de rug. Begrijpt u mij? Want de grote verdrukking, wat is dat? De antichrist is een roede in de hand van God. Hij zal zenden de leugen. En Israël zal moeten keus maken tussen de waarheid, Christus, en de leugen, de antichrist. En degene die de leugen hebben gekozen, die krijgen het merkteken. En die gaan dus niet het koninkrijk in. Dus als de Heer Jezus daar zit op de troon bij het begin van zijn koninkrijk, en de kleine kudde gaat erin, dat oordeel is al geweest. Dan, ja, dat is 7 jaar eigenlijk geweest. Hij zegt, als het bij het huis van Israël begint, Gods begint, indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn, degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? Daar gaat het om. Gehoorzaam aan het evangelie van God of ongehoorzaam. Dus hier zie je, eerst de Jood en dan de heiden. En zo zal het in de koninkrijk ook zo zijn. Israël, het hoofd van alle volken, de heidenen op de tweede plaats. Dus niet alleen met de zegeningen, maar ook met het oordeel is dat zo. Want aan hun zijn tenslotte de woorden van God toevertrouwd. Uit hun is de Messias geboren naar het vlees. Dus zij hebben een grotere verantwoordelijkheid. En daarom worden zij ook het eerst geoordeeld. En daar is je hele grote verdrukking 7 jaar lang. En van de heidenen uiteindelijk is het op de troon als je op de heerlijkheid zit. Dan valt op dat moment de beslissing. Goed. Ja, ga met me mee even naar Ezechiël 37. Dan wil ik nu, ik heb nu laten zien wie er in het koninkrijk gaat. Dat weten we, hè? Dus we spreken altijd over het koninkrijk en over Israël. Maar uiteindelijk Israël en daarna ook de heidenen. De gelovigen. Alhoewel, daar is meer over te zeggen, maar we gaan even naar Ezechiël. Ezechiël. Met dit bladen we veel in het Oude Testament natuurlijk, omdat heel veel is gewoon geprofeteerd. En heel veel in de openbaring krijg je ook verlichting als je de teksten in het Oude Testament leest. Daniël, Ezechiël gaan heel veel over dat soort dingen. En die geven mij weer licht op wat openbaring bijvoorbeeld zegt. Nou, wat zei ik? Ezechiël 37. Ezechiël 37. Nou, hoe gaan ze het koninkrijk in? Nou, 37 vers 11. Ik zei net al, Abraham, de oud-testamentische gelovigen, Isaac, Jacob, Mozes, David, noem ze allemaal maar op. Die liggen allemaal in het graf. En wat zien we in Ezechiël 37 vers 11 staan? Dit is het verleiden door de beenderen. Nou, daar heb ik natuurlijk ook allerlei uitleggingen en teksten over gehoord. Maar nu het woord recht snijden, weten we dat dit spreekt niet over het lichaam van Christus, maar over Israël. En als je leest in vers 11, toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse, dat staat het, huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, we zijn afgesneden. Ja, zij, wie zijn dat? Zij, ja, dat zijn de heidenen om ons heen en de volkeren die zeggen, nu ook Israël, nou ja, nu is dan in 1648 bestaat Israël weer. Maar daarvoor, ja, wat is er van dat volk? En toen, sinds 48 werd men gezegd, kijk, het gaat weer leven, alleen de geest is er nog niet. Maar daar gaat deze tekst helemaal niet over. Dit gaat over het ganse huis Israëls. En ja, de verwachting is verloren, zijn afgesneden. Als je nu kijkt, inderdaad, en tegen Petrus ook, dan zeiden ze, waar blijft hij nou? Ja, er is wat veranderd. Namelijk, ja, het scheen open, we zitten in de bedeemde genade. Dus ja, maar dat wil niet zeggen dat de beloften van het volk Israël gestopt zijn. Die komen nog steeds. Na de bedeling der genade. Dus, daarom profeteren zegt dat hen, zo zegt de Heer de Heere, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Dus als je in Openbaring 20 leest, ja, dat vers 4. Zie je, er waren tronen, ze zaten daar, het orde was hun gegeven. Het koninkrijk gaat beginnen. We hebben net gelezen dat de gelovigen gaan het koninkrijk in. Dus als je in de tijd van de grote verdrukking leeft, nog leeft, wie voluit tot het einde zal zalig worden, die gaat het koninkrijk in. Er zijn ook mensen die zijn in de grote verdrukking gedood, onthoofd, vanwege het getuigenis van Jezus, die zullen opstaan. Dat hebben we ook in Openbaring 20 gelezen. Dit is de eerste opstanding. En dan spreken we natuurlijk nog, wat dacht je van al deze mensen die hier geleefd hebben en geloofd hebben, die zullen allemaal opstaan. Wat zegt hij hier? De graven zullen openen. Zij zullen opstaan. Alleen de opstanding die hier gesproken wordt, de eerste opstanding, wij spreken over een opstanding, daar spreekt Paulus alleen over. Die is verborgen geweest. Dus je ziet hier, alle dode gelovigen die in het graf liggen. En wij kennen de bekende namen. Abraham, Isaac, Jacob, noem ze maar op. Maar ook andere joden die gelovig waren. Die zullen opstaan en het koninkrijk ingaan. Dus dat zijn, door op te staan, gaan zij erin. Nou, gaan we even terug naar Matteüs 24. Ik heb nog wel teksten, maar gewoon om even goed te laten zien hoe het in zijn werk gaat. Matteüs 24 vers, en die las ik net per ongeluk. Vers 31, dat zijn degenen die levend zijn. Wat moesten de Joden doen? Toen als de heidens, de legers van de heidenen Israël en Jeruzalem omsingelen in die zware tijd. Dan moeten ze, en ze zien op een gegeven moment de gruwel, de verwoesting, wat moeten ze dan? Vluchten. En de Joden leefden al natuurlijk in de verstrooiing. En er zijn er een heleboel, zijn gevlucht. En wat staan we, zien we staan in vers 31? Hij zal zijn engel uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zullen zijn uitverkorenen bijeenvaderen. En de uitverkorenen hier is het volk Israël. Uit de vier winden van het ene uitste der hemelen tot het andere uitste dezelfde. Ziet u wel? Gods woord laat het heel mooi zien. Dus als we even terug naar Openbaring 20 gaan. En hou je vinger nog even bij Matteüs. Maar ik wil even Openbaring 20 vers 4 lezen. Vers 5. Kijk, daar gaat op dat punt zitten wij nu. Ja? Satan is gebonden. En dan, ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Dus tussen vers 3 en 4 hebben we dus, wat we nu hebben gelezen, vindt allemaal plaats tussen dat vers. Het is die twee versen. Dus God zal ook, Christus zal met zijn engelen, alle gelovige Israëlieten over de hele wereld bijeenvergaderen en ze in het koninkrijk brengen. Op dat moment zullen ook de gelovigen uit het Oude Testament, en ook die uit Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, zullen opstaan uit de dood, ook de koninkrijk ingaan. Op dat moment zullen ook de gelovige heidenen gescheiden worden, of tenminste die Christus die de Joden hebben geholpen, zullen gescheiden worden van degene die het niet gedaan hebben, die gaan ook de koninkrijk. Dat gebeurt op dat moment allemaal. En dan zie je vers 4, ik zag tronen. En ze zaten erop. En het oordeel werd hun gegeven. En zie je de zielen degene die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. En om het woord Gods. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. Zij leefden en heersten als koning met Christus de 1000 jaren. 1000 jaren. En nu wil ik met jullie naar Matteüs 19 vers 28. Deze tekst kennen jullie. De meeste van jullie. Maar nu ga je het ook duidelijk in zijn verband zien, ja? Matteüs 19 vers 28. Want Petrus zegt tegen de Heer Jezus. Vers 27. Dan zegt hij. Toen antwoordde Petrus. En zeide tot hem. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? De 12 apostelen. Ze hebben alles verlaten. En Jezus zeide tot hen, vanwaar ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte. Israëls volk moest wedergeboren, weet u het nog? Ze zijn het volk van God in het vlees, kinderen van Abraham. Maar in de geest moeten ze ook opnieuw geboren worden uit God. Want de duivel was geestelijk hun vader. Maar God moet hun vader zijn geestelijk. En degene die dat gedaan hebben, en dat hebben de 12 natuurlijk, dat heeft Petrus gedaan. Wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijn heerlijkheid, dan zit hij weer, op de troon van zijn heerlijkheid in het koninkrijk. Dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israël. Ja? Dat lees je dus, die tronen. Israël, de 12 apostelen, het Nieuwe Jeruzalem is ook gebouwd op fundamenten met het naam van de 12 apostelen erop. Elke stam heeft een hoofd, hè? Eén hoofd. Daarom zijn er ook 12 apostelen. En zij zullen dat volk Israël, met het volk Israël, gaan regeren. Met Christus op de troon. En David zal ook opstaan. Er zijn ook teksten in de Bijbel die laten zien dat David ook zal opstaan. Dus je hebt de Heer Jezus, het is zo mooi om te zien eigenlijk. Ik ga dat nou niet laten zien uit de Bijbel, maar je hebt dus God. En dan heb je Christus. Uiteindelijk zal Christus alles aan God overgeven, 1 Korinthe 15. En dan zie je in Israël David, de koning van Israël. Dat was hij en dat zal hij straks ook weer zijn. En dan krijg je, dan wordt het verdeeld met de 12 apostelen. Allemaal tronen. Dat is de hiërarchie van deze wereld. Ja, uiteindelijk, Christus is natuurlijk ja, het hoofd van de hele wereld. Met Jeruzalem als de hoofdstad van de hele wereld. Met Christus op de troon. Hij zal daar regeren. Niet de Verenigde Naties in New York. Ja? En uiteindelijk in David zal het van Israël zijn. Uiteindelijk de 12 apostelen zullen met het volk Israël deze wereld gaan regeren. Dus Amsterdam heeft een burgemeester. Een Jood. Cohen heet hij. Ja? Maar straks in het koninkrijk zal ook werkelijkheid zullen de steden en de landen geregeerd worden door Joden. De dienaren van Christus. En zo zullen zij de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En de wet zal geleerd worden aan de wereld. Nou, ik wil nog eindigen. Dat is even. Ik ga naar 1 Petrus 2. En Petrus schrijft aan de kleine kudde. En dat was de allereerste tekst die ik leerde toen ik tot geloof was gekomen was op een Bijbelstudie. En daar was ik echt helemaal opgewonden toen ik dat hoorde. Zo. Maar gij, 1 Petrus 2 vers 9, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ja? Nou, inderdaad. Ik bedoel, ik wist als gelovige, ja, ik wil de mensen die niet geloven zitten in de duisternis, wil ik het licht gaan verkondigen. En ik ben een priester. Ja? Maar tegen wie spreekt Paulus hier? Of Petrus? Hij spreekt tegen, dit is een tekst. En dan zie je ook dat je ook daarom helemaal in de war komt. Want je gaat met deze tekst terug naar Exodus 19. Bij de Sinaï. Waar Israël de wet ontving. En dat God tegen dat volk daar zegt. Gij Maar dan zie je, dat hele volk Israël, ik heb het natuurlijk al getekend, ja. Bij de Sinaï was dit Israël, ja. En ze kregen de wet. En dan zegt hij, jullie zijn het uitverkoren geslacht. Jullie zijn een koninklijk priesterdom. Dat wil zeggen, een koninkrijk met priesters. Maar ook koningen. Dat was heel volk Israël. Maar heeft Israël die wet allemaal gehoorzaamd? Zijn ze allemaal gelovig geweest? Nee. Dus nou komen we uiteindelijk bij Petrus. Ja. En tegen wie spreekt hij? Dat spreekt hij tegen. Tegen dit gedeelte. Want dit. De rest. Dat valt af. Dat wordt gezuiverd door de Antichrist. En tegen hun spreekt hij. Degene die de Messias hebben aangenomen. Dat gedeelte van het volk Israël. Niet alle die uit Israël, die zijn Israël. De ware Israëliet. En die zijn uitverkoren. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En die zijn inderdaad, die hebben vrucht gedragen. De Farizeeën die droegen geen vrucht. De Heer Jezus zegt, luister wel naar ze, maar doe niet naar ze werken, naar hun werken, want ze doen het niet. En zij dragen wel vrucht voor de Heer. En dan zie je, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Inderdaad, toen de tijd. Ja, waren het niet echt Gods volk? Ze deden niet wat ze moesten doen. Ze waren ongehoorzaam. Ze deden het niet. Maar zij, de kleine kudde, is nu wel Gods volk. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Dus Openbaring 20 vers 4, sluit ik nu af. Lees nog even terug naar dat stukje. Dan zie je in vers 5... Of je ziet over die koningen, ze heersten als koningen met Christus, zie je het? Regeren, als koningen. Maar de overige der doden werden niet wederleven tot het duizendjarig einde waren. De overige doden, dat zijn degenen die, dat zijn de ongelovigen. Die wachten op het oordeel. En deze is de eerste opstanding. En dan, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God, dat hebben ze weer. Volk Israël zijn priesters van God. En Christus zijn en zullen met hem als koning heersen 1000 jaren. Goed, dus dit is een beetje die paar versen dat over het koninkrijk. En daar gaan we het volgende keer nog meer over zien. Wat gebeurt dan in het koninkrijk? Ja? Er zijn heel veel dingen die dan gebeuren. Hoe zit het dan met de heidenen? En ze zullen de wet geleerd krijgen en al dat soort dingen. Hoe zit het met de wet? En zal iedereen gelovig zijn in dat koninkrijk? En we weten dat dat niet zo is. Je kan bij een baas werken. Heel mooi voorbeeld. Je hele leven lang doen wat hij wil. Je bent bij je baas. En je doet altijd wat hij van jou verlangt. Maar in de kantine moet je horen hoe ze over hem praten. Ja? Dat betekent, hij is wel gehoorzaam, maar gedwongen gehoorzaam. En daarom doet hij wat hij doet. En zo zal het in het koninkrijk ook zijn. Er zullen velen in het koninkrijk, de heidenen die dat koninkrijk ingingen, die hebben de Joden wel ondersteund. Maar dat wil niet zeggen dat ze de Messias hebben aangenomen. De Tweede Wereldoorlog ook. Velen hebben Joden gesteund. Maar niet allemaal omdat ze. Velen waren de gelovigen die dachten is Gods volk. Maar er waren ook die gewoon dat deden. En zoals het koninkrijk ook zijn. En die zullen uiteindelijk daarna, na die duizend jaar, zullen die er nog uitgepikt worden. Dus ze zijn gedwongen gehoorzaam. En dan Satan verleidt ze niet. En ze doen het, want ze weten hij regeert met een ijzeren roede. Dus één overtreding en het is gebeurd met je. Maar dan worden ze vrijgelaten. Dat is net zoals dat je in die kantine zit. En dan praten ze helemaal heel lelijk over. Maar dan komt Satan en die weet dan die mensen toch nog te verleiden. Omdat ze in hun hart is niet van de Heer. Ja? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u, Vader. We zien heel veel dingen, Vader. Dat heeft allemaal te maken met onze toekomst. Niet met onze toekomst, gedeeltelijk. Dat wil zeggen, wij zijn dan bij u in de hemel. En wij zullen eenmaal in die hemelse gewesten, zullen wij daar regeren, Vader, met u. En uw plan is tweeledig, namelijk ook op aarde. En zien we dat de uiteindelijke climax plaatsvindt op aarde. En ja, we weten dat u elk moment kan komen. En dan kan het over 7 jaar al het geval zijn, hier op aarde, Vader. Maar we weten het niet. Maar verwacht u elke dag, Vader. Dat is ook onze hoop en onze troost, Vader, in alle omstandigheden. Dat we weten dat u ons eenmaal het lichaam zal vergaderen met het hoofd. En Vader, maar het geeft ons ook inzicht op uw plan hoe het eenmaal zal zijn in de toekomst. En ik bid dat we daardoor ook weer gesterkt mogen worden. En dat vraag ik voor ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.